scherp. BNR Nieuwsradio. De nieuwe wereld. Annette van Soest.
Je kunt ermee praten, ze helpen je met problemen of je werkt er nauw mee samen. Klinkt als je doorsnee vriend, hulpverlener of collega, toch? Maar wat als ik je vertel dat deze mensen niet uit vlees en bloed bestaan, maar uit bits en bytes? Voelt het dan nog steeds normaal? De handel in virtuele mensen groeit. Vooral China heeft grote ambities. Influencers, nieuwslezers of artiesten, in virtuele vorm kun je ze laten doen wat je wil en ze raken niet verwikkeld in schandalen. Maar hoe moeten we ons tot deze virtuele mensen verhouden? Wat als we relaties aangaan met mensen die niet bestaan? Virtuele mensen. Bedrijven zijn er volop mee bezig en creëren onder andere virtuele arbeidskrachten. Ook in Nederland bestaan ze.
Hoi, ik ben Lou. Ik neem je mee op een reis vol digitale innovaties.
Dit is Lou de Bouwer. En Lou is de eerste virtuele merkambassadeur van Dura Vermeer. Ik ben Maarten Rijgensberg, eigenaar van Rauze C, creatief bureau uit Rotterdam. En we hebben Lou ontwikkeld om alles wat Dura Vermeer aan innovatie en digitalisering doet zichtbaar te maken. Voor zowel de medewerkers, de klanten als de leveranciers.
Vandaag presenteer ik jullie het nieuwe intranet, waar we beter, slimmer en digitaler samenwerken.
Lou is als intern project gestart bij Dura Vermeer. Zij hadden de vraag aan ons van, wij doen heel veel met digitalisering en innovatie, maar op de een of andere manier krijgen we dat niet echt goed in, voor het voetlicht bij onze collega's. En kunnen jullie niet iets bedenken om dat eigenlijk continu daarvoor te zorgen? Nou, dat was eerst het idee van, we doen een interessante PowerPoint of video, maar ja, dat kijk je één keer en dan is het weg. Dus we hadden eigenlijk behoefte aan een soort van ambassadeur voor digitalisering en innovatie. En dan denk je gauw aan een karakter. En we zijn dus een karakter gaan ontwikkelen, ja, op de normen, waarden, de kernwaarden van Dura Vermeer. En hij ziet eruit als eigenlijk een bouwrobot. Want hij heeft keurig een helm op en een oranje vestje aan. En het meest opvallende aan Lou is eigenlijk zijn hoofd. Want dat is een beeldscherm waarop we emoties en dingen kunnen tonen.
Maar je noemt het toch een virtual human.
Ja, dat is een beetje.
Het is een robot.
Ja, ja. Virtual humans zijn eigenlijk virtuele karakters met menselijke eigenschappen. En dat heeft Lou absoluut. Het is niet zozeer een virtual being. Dan heb je het over een ei of een knakworst. Of in die zin een karakter wat je kan volgen. Dus ja, ik zou Lou wel als virtual human betitelen.
Wat voor eigenschappen heeft hij?
Nou, sowieso is hij gebouwd op de kernwaarden van Dura Vermeer. En dat zit in zijn karakter verweven. Hij heeft alle data van Dura Vermeer in zijn geheugen opgeslagen. Hij kan tijdreizen. En het is vooral een aangenaam nieuwsgierig persoon met een stukje gevatheid of humor naar de mens toe.
Naar de mensen toe. Naar de echte mensen toe.
Precies.
Waarom ben je begonnen met het creëren van deze figuren?
Omdat ik geloof dat technologie steeds persoonlijker wordt. En dat zie je aan bijvoorbeeld chatbots, voice applicaties en misschien straks ook wel de metaverse. Je ziet dat een chatbot beter functioneert als er een karakter achter zit. Als je nadenkt over een voice applicatie voor je bedrijf, moet je nadenken over wat is letterlijk de stem van je bedrijf. Ga je nadenken over de metaverse, hoe ben je dan als bedrijf aanwezig in diezelfde metaverse? Dus ik geloof in een soort van renaissance van de mascotte, waar in de jaren 50 en 60 familiebedrijven steeds groter werden en eigenlijk die persoonlijkheid misten en daardoor karakters gingen ontwerpen.
Heel even die karakters. Ik probeer me er even eentje voor de geest te halen.
Voor de Nederlandse luisteraar, die kennen vast en zeker Flipje van Tiel. Het Besse Bramenmannetje.
Van de Jim.
Die had zijn eigen stripboekenreeks. Je kon zegeltjes sparen. Dat was echt het karakter, de vertegenwoordiging van de coöperatie van de verschillende fruitdelers in Tiel. Dus een coöperatie heeft geen gezicht. Nou, met Flipje hadden ze wel een gezicht. Ik geloof dat dat weer terugkomt. En dat is waarom we nu dit soort karakters ontwerpen. En dit is waar we heen gaan. En beter ga je mee.
Een ander karakter dat Rauw heeft ontworpen is dat van virtuele influencer Esther Olofsson.
En met Esther leren we eigenlijk de nieuwste vormen van contentcreatie. En dat hebben we. Esther kent eigenlijk drie verschillende fases. De eerste versie van Esther, dat deden we met deepfake. Toen moesten we een model fotograferen op een locatie. Die moesten we aankleden met een stylist en een fotograaf. En er kwam echt heel veel bij kijken. Vervolgens hebben we een volledig 3D-model van Esther gemaakt, die we in een foto konden monteren. Dus dat was al een stuk minder werk. Alleen waar we niet aan gedacht hadden, is dat we dan ook alle virtuele kleding moesten ontwerpen. En Esther is nogal hip, dus dat was best wel wat werk. Dus Esther 2.0, daar hebben we bijvoorbeeld geleerd hoe je virtuele kleding maakt. En Esther 3.0, en dat is waar we nu zijn, daar wordt Esther eigenlijk volledig gecreëerd door AI. Dus we hebben een tool, Stable Diffusion. Dat is een beeldcreatietool op basis van artificiële intelligentie. Dat hebben we getraind hoe Esther eruit ziet. En daarmee kunnen we dus door een prompt in te geven, een opdracht, kunnen we zeggen van, nou ja, geef me een beeld van Esther Olofsson in een kersttrui voor een kerstboom met pakjes eromheen. En dan ontstaat daar een beeld. En daar hebben wij eigenlijk niet of nauwelijks de hand in. Stable Diffusion baseert zich op zo'n 6 miljard beelden van het internet. En daarop creëren ze nieuwe beelden. En dat is voor ons machtig interessant, een soort van toveren.
Ga je dit nou op grote schaal toepassen voor bedrijven die zo'n virtueel mens willen hebben, medewerker willen hebben?
Nou, dat hangt er een beetje van af. Want bijvoorbeeld met Lou de Bouwer is dat nog niet zo relevant. Want Lou is altijd op echte plekken en echte locaties. En dan moet je gaan inpainten. En dat kan allemaal wel. Dus waarschijnlijk zullen we wel stukken van die techniek gebruiken, maar niet volledig op AI. Voor Esther is het juist interessant dat we Esther de hele wereld over kunnen laten.
Maar waar zie je de toepassing hiervoor?
Het is vooral de ontwikkeling van het creatieve vak. Dus ik weet nog niet exact waar dit heen gaat. Wat ik weet is dat mijn creatieven nu een nieuw vak aan het leren zijn, waar over een half jaar of een jaar of misschien wel over 3 jaar de opdrachtgevers om staan te springen.
Straks hoor je hoe virtuele mensen ook op andere manieren worden ingezet, bijvoorbeeld in de zorg. Maar eerst gaan we naar Jo van Buurik, tech-redacteur bij BNR en een fanatiek gamer. Want dat is precies waar virtuele mensen hun oorsprong vinden. In videogames. De plek die draait om het creëren van een andere wereld en digitale identiteiten.
Dan heb je het echt al over de hele tweede helft van de 20e eeuw. Eigenlijk wat we noemen AI-personages. Of non-playable characters, NPC's. Is eigenlijk alles wat jij kan tegenkomen in een virtuele wereld. Of dat nou een ander mens is, of een alien, of een ander wezen.
Hey there, what can I do for you? You need something? Looking for something specific?
En die zijn voorgeprogrammeerd, kunnen in principe niet voor zichzelf denken, zullen ook dingen zeggen of doen die de makers van een spel bedacht hebben. Maar ze zijn wel bedoeld om jou bepaalde dingen mee te geven of om jou een bepaald gevoel te geven en met jou te interacteren. En daarmee is wel al decennia lang de basis gelegd voor wat we nu heel erg in het meer mainstream domein zien belanden in de vorm van AI-toepassingen met een menselijk jasje.
Om nog even bij die games te blijven. Je bent zoals gezegd een fanatiek gamer. En mm-hmm. Er zijn ook sociale simulatiegames of social simulator games.
Ja.
Waarvan het doel is om met die AI-personages sociale interacties aan te gaan.
Ja.
Speel je die ook?
Niet bewust en opzettelijk. Toevallig is er één spel wat ik een tijdje geleden gespeeld heb. Dat heet Fire Emblem. Waar wel heel veel nadruk is komen te liggen op inderdaad een groep virtuele mensen eigenlijk coachen en ze beter leren kennen en met ze uit eten gaan, met ze thee gaan drinken, vragen stellen. En dat is wel met als bedoeling dat jij eigenlijk een virtuele vriendengroep opbouwt en dat jij daar iets bij voelt. Vervolgens kun je dan in sommige games, zoals het voorbeeld van deze game, kun je ook met elkaar het slagveld opgaan en daar meer succes boeken. Ja, maar er zijn ook spellen die volledig draaien om gewoon die virtuele vriendenclub managen.
Hoe voelt dat dan? Voelt dat niet een beetje gek?
Nou ja, als doorgewinterd gamer ben je daar niet zo bewust van. Omdat je altijd al gewend bent geweest om met niet bestaande personages, virtuele personages, te interacteren. Dat is gewoon normaal. Maar als je daar niet bekend mee bent, of je gaat er heel erg over nadenken, zoals wij nu eigenlijk aan het doen zijn in dit gesprek, dan denk je wel, goh, er zitten daar personages bij die ik met naam en liefhebberij en persoonlijke eigenschappen beter ken dan sommige van mijn vrienden. En dat is best wel gek. Ik kan nu een naam en een eigenschap opnoemen van zo iemand die niet bestaat, maar die wel in mijn belevingswereld zit. En met mij nog miljoenen anderen, want die kennen diegene ook uit een bepaalde game. En dat is eigenlijk best gek.
We hebben het nu over virtuele identiteiten in games. Nou, is redelijk voor de hand liggend terrein. Waar worden ze in de analoge wereld al toegepast?
Je ziet al wel bedrijven die een virtuele assistent inzetten. Of een virtuele stagiair. Sterker nog, de afgelopen maanden zijn daar ook wat verhalen van naar buiten gekomen in de Amerikaanse media. Je kan met AI een fotorealistische foto genereren van een mens dat niet bestaat. Je kan met AI die teksten laten genereren alsof die menselijk is en zo, omdat die zo overkomt. En daarmee heb je bijvoorbeeld een virtuele stagiair of een virtuele medewerker. En dat kan dan zo overtuigend worden ingezet dat jij daadwerkelijk, denk ik, als jij contact hebt met bedrijf X. Nee, dat is gewoon hun stagiair, die heeft een naam, die heeft een foto, die beantwoordt mijn berichten. Maar dat geen echt mens is. En dat we daar nu op zitten, dat soort diensten ook worden aangeboden aan bedrijven. Ja, om eigenlijk te doen alsof ze personeel erbij hebben wat geen echt personeel is. Niet van vlees en bloed. Dat is een nieuw businessmodel. En dat is wel even schrikken. Want het feit dat dus al wordt ingezet. En dus ook meer bedrijven dat zullen doen. Zeker in de mate de ontwikkeling met AI zo hard gaan. Zorgt er wel voor dat we ons nog wel dingen moeten afvragen.
Ja, wat is het verschil met een chatbot die we al veel langer kennen?
Nou ja, bij een chatbot weten we, dit is een chatbot. En die benader je op een bepaalde manier. Misschien efficiënter, weet je. Daar heb je het idee, ik hoef geen rekening te houden met normen, waarden, met dienstgevoelens. Want het is een chatbot. Terwijl als je dat fenomeen van interactie hebt met een persoon waarvan jij niet weet dat het geen echt bestaand persoon is, dan ben je toch misschien geneigd je anders te gedragen, je vragen anders te formuleren en misschien ook natuurlijker te interacteren daarmee dan als je weet, dit is een chatbot. Dus het is eigenlijk een slimme manier om iemand te doen denken dat hij door een mens geholpen wordt, terwijl dat misschien helemaal niet zo is. En dat is toch best misleidend.
Zou je dat niet moeten zeggen als bedrijf?
Ik denk dat er op het moment simpelweg nog geen wetgeving voor is. Omdat in het geval dat je is, de techniek gaat daar zo hard dat daar nog geen rekening mee gehouden wordt vanuit de politiek. Er wordt ongetwijfeld wel over nagedacht. Ook als je kijkt met bijvoorbeeld de AI Act, waarin Europa heel hard over wordt nagedacht. Maar dan nog is het de vraag of je daarmee de ontwikkelingen voor bent. En of misschien een nog breedschaligere adoptie van virtuele assistenten, waarvan je niet doorhebt dat het SEC een virtueel personage is, of dat niet harder doorzet dan waar we rekening mee houden. Ja.
Waar verwacht jij dat de grootste groei zal plaatsvinden?
Ik denk op de korte tot middellange termijn vooral in de dienstensector, als het gaat om het verder automatiseren van de klantenservice, simpel gezegd. Omdat het in de virtuele werelden, met als voorbeeld van games, al heel ver is. En daarna, maar dat zal echt nog wel een tijd duren, ga je het ook gewoon op de werkvloer om je heen zien. Dat bepaalde medewerkers van vlees en bloed niet meer nodig zijn, omdat dat ook door AI overgenomen kan worden. Maar ja, of je die dan echt ziet zitten als een fysiek gestalte, of dat SEC virtueel is en in je machine zit, dat zal ook moeten blijken. Want mensen vinden het uiteindelijk toch fijner om iets in de fysieke ruimte om zich heen te hebben dan alleen maar op hun computer ermee bezig te zijn.
Bedrijven zullen in de toekomst dus steeds meer gaan leunen op niet bestaande werknemers. Want ja, het is ook een simpele kostenbesparing. Maar zullen virtuele mensen ook op grote schaal echte mensen gaan vervangen?
Naarmate de tijd vordert meer en meer. De vraag is hoe snel het proces gaat. En daaraan is denk ik ook onderhevig in hoeverre er situaties gaan ontstaan waar we heel erg veel moeite mee hebben. Weet je, er zijn nog geen controversiële zaken geweest waarbij we met z'n allen gevallen zijn over tijd. Ja, maar dat een AI dat afhandelde, dat kan niet. Maar dat gaat wel komen. Dat we ons echt afvragen, moeten we dit wel uitbesteden aan AI? En vice versa net zo, dat zal nog iets langer duren. Maar dat je je afvraagt van hoe wij omgaan met mensen, daar hebben we normen en waarden voor. Maar welke normen en waarden hebben we als we omgaan met AI? Vinden we het dan wel terecht dat je een AI mag uitschelden? Ja, maar het is toch geen echt mens? Ja, maar betekent dat je zomaar alles mag zeggen of niet? Want die AI heeft op een hele gekke manier misschien op een gegeven moment ook wel een soort gevoelens. Dat zijn discussies die we nog allemaal tegemoet kunnen gaan zien de komende jaren.
Knock it off. What's your problem?
Joe denkt dus dat we de komende jaren steeds meer virtuele mensen in allerlei sectoren kunnen verwachten. Maar hoe ziet onze wereld er dan uit? En welke ethische dilemma's komen daarbij kijken? Lotte Willemsen is lector communicatie in de netwerksamenleving aan de Hogeschool Rotterdam. Ze doet onderzoek naar de samensmelting van mens en technologie. En ze geeft op dit moment de minor Real Fake, Real Impact over hoe je virtuele mensen op een positieve manier kunt inzetten.
Digital humans zijn al in opmars. Hè. We zien ze in allerlei rollen. We zien ze op Instagram als influencer, maar ook in de zorg als mental health coach. Of als je belt naar de klantenservice, of niet bellen, maar als je contact opneemt, dan kan je ook met een digital human te maken krijgen. Maar we weten nog niet goed precies hoe we ze kunnen inzetten op een manier die goed is voor mensen en maatschappij. En ook hoe bedrijven ze op een waardevolle manier kunnen inzetten. En daar doen we aan de hand van experimenten onderzoek naar samen met studenten. En daarbij leren ze allerlei technische skills van hoe maak je nou zoiets wat heel erg menselijk eruit ziet. Maar we laten ze ook nadenken over allerlei ethische vraagstukken terwijl ze deze digitale mensen of virtuele mensen ontwikkelen.
Zoals?
Nou, we zien heel veel virtuele mensen op Instagram bijvoorbeeld. En dat zijn vaak witte vrouwen. En je kan je voorstellen dat niet iedereen zich daarin herkent. En dat het ook vragen kan oproepen. Zijn vrouwen dan meer vervangbaar bijvoorbeeld? Wil je echt dat deze technologie van waarde kan zijn voor verschillende mensen? Dan moeten mensen zich daar ook in kunnen herkennen. Dus dat is één. Een tweede vraag gaat over wat je noemt het recht op menselijk contact of betekenisvol contact. Er staat toch wel een beetje de angst dat, dat je geen connectie meer hebt met andere mensen of geen betekenisvol contact meer kan hebben, bijvoorbeeld in de zorg.
Maar dan is dat iedereen wordt vervangen door een zorgrobot.
Ja, en dat je dan niet uit het gesprek krijgt wat je zoekt. Maar dat is niet zo heel erg zwart-wit. Want wat is betekenisvol contact? Wat je bijvoorbeeld nu ziet is dat ze bijvoorbeeld ingezet worden voor mentaal welzijn. Hè? Dat je bijvoorbeeld als je angsten hebt, dat je terwijl je op de wachtlijst staat voor zorg, dat je dan alvast oefeningen kan doen met een virtueel mens om bijvoorbeeld paniek te kunnen temmen. Nou ja, je kan je dan voorstellen dat over sommige onderwerpen vinden mensen het lastig praten. Bijvoorbeeld seksualiteit of drugsgebruik. Daar schamen mensen zich voor. Maar als het een digitaal mens is, ja, die oordeelt niet. Dus in die zin kan een virtueel mens wel betekenisvol contact bieden.
Ja, maar je wil ook niet dat je nog langer op die wachtlijst blijft staan. Nee. Omdat het zo lekker loopt met die virtuele mens. Je wil natuurlijk wel gewoon uiteindelijk ook echte zorg.
Ja, absoluut. En daar laten we de studenten over nadenken. Daar doen we ook onderzoek naar. En tegelijkertijd is het ook de situatie zo dat er op dit moment te weinig zorg is. Dus hoe kan je dan toch mensen helpen met deze virtuele mensen? Dus het is niet de vraag of je ze moet inzetten, maar hoe en onder welke voorwaarden.
Wat fascineert jou zo aan virtuele mensen?
Wat mij heel erg fascineert is de scheidslijn tussen echt en echt nep die het aan het vervagen is. En dat zien we al heel lang. Hè. Op sociale media gebruiken we allerlei filters om het beste plaatje van onszelf te representeren. En wat mij dan fascineert, kan je nou echt een band creëren met iets wat niet bestaat, wat uit bits en bytes bestaat in plaats van uit vlees en bloed?
We hebben natuurlijk de neiging om menselijke eigenschappen toe te kennen aan virtuele figuren.
Ja, absoluut. Maar ook allerlei andere dingen in de wereld. Dus dan hebben we het over antropomorfisme. Daar worden mee geboren.
Een gezicht zien in een stopcontact.
Bijvoorbeeld, maar ook inbeelden dat een plant doorsteeft of schelden op je computer als het niet doet wat je wil. En virtuele mensen spreken die neiging aan. Dus daardoor kunnen wij een band ervaren met iets wat niet bestaat.
Waar komt dat vandaan dat we dat willen of dat we dat doen?
Nou, het is niet zozeer dat we het willen, maar we doen het eigenlijk automatisch. Vaak onbewust, zonder dat we het doorhebben. En het heeft een evolutionaire oorsprong. Want als je geboren wordt, dan weet je nog niks van de wereld. Maar je weet wel dat je andere mensen nodig hebt om te kunnen overleven. Dus ons brein is een beetje scherp afgesteld dat iets wat maar ook menselijk lijkt, dat we denken, hey, dat vertrouwen, we moeten aandacht gaan trekken. Dat betekent voor baby's dat ze gaan huilen. Zelfs als ze bijvoorbeeld twee stipjes en een streepje zien, wat lijkt op een gezicht, maar het niet echt is.
Als je het hebt over antropomorfisme,
ja,
dan maakt het eigenlijk niet uit of iets er heel echt uitziet.
Nee, klopt. En dat vinden we ook in ons onderzoek. Dus in ons onderzoek gingen we na van hoe geven mensen nou betekenis aan deze virtuele mensen? Aan of het nou echt is of nep. En het maakt dan niet eens zozeer uit hoe realistisch het is. Wat wel uitmaakt is hoe menselijk het lijkt in termen van gedrag. Dus op Instagram zie je bijvoorbeeld virtuele mensen die een kopje koffie drinken en daar zichtbaar van genieten of aan een bos bloemen ruiken. En dat geeft heel erg een menselijke ervaring, omdat we ons kunnen herkennen in dat gedrag.
Maar waar wordt het dan interessant voor jou? Want dit weten we dus, maakt eigenlijk niet uit. We kennen toch die menselijke eigenschappen toe. Waar wordt het dan tricky? Waar gaat het dan wringen misschien wel?
antropomorfisme, we weten dat het bestaat, maar we weten nog niet precies hoe het werkt in de vorm van virtuele mensen. En wat het interessant maakt is dat het niet bestaat. Zoals een plant die bestaat niet, die bestaat wel, maar die is niet menselijk. Maar virtuele mensen zitten er een beetje tussenin. Want ze bestaan niet, maar lijken wel in gedrag heel erg menselijk. En dan is de vraag, hoe werkt dat nou in je hoofd? Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat je op Instagram heb je influencers die producten en diensten promoten. Als het gaat om een menselijke influencer, dan gaan er alarmsignalen in ons brein omhoog van, hey, deze persoon heeft de intentie mij te beïnvloeden. Maar bij virtuele mensen gaan die alarmbellen niet altijd af, waardoor we soms misschien wel meer beïnvloed worden.
En dat is waarom transparantie ontzettend belangrijk is.
Je moet wel weten dat je te maken hebt met iets wat niet echt is, wat geen mens is. Hoe ga je dat bekendmaken? Hoe zorg je ervoor dat mensen wel weten waar ze mee van doen hebben?
Er zijn misschien ook gebruikers van deze technologie die dat juist vaag willen houden.
Dat klopt. En je ziet dan ook wel dat sommige mensen het lastig vinden om onderscheid te maken tussen virtuele mensen en echte mensen. En mijn advies is dan wel om daar transparant over te zijn, dan wel door een waarschuwing te geven. Maar het kan ook een reden zijn om ze niet al te menselijk of niet te fotorealistisch te maken.
In sommige gevallen zie je inderdaad het verschil eigenlijk niet meer tussen echt en nep. Maak je je daar ook zorgen over?
Nou, ik denk dat we ons dus heel erg goed moeten afvragen onder welke omstandigheden je het dus fotorealistisch maakt. En hoe je dus mensen bewust maakt van het feit dat dat kan. En daar zijn al wel beleidsmakers al wel mee bezig. Moet je bijvoorbeeld disclosures geven? Dat zijn eigenlijk van die waarschuwingen bijvoorbeeld op sociale media. Om mensen te informeren dat dit niet een echt persoon is.
Ja.
En ik juich dat alleen maar toe.
Deze technieken worden ook gebruikt of kunnen ook worden toegepast om desinformatie te verspreiden. Om mensen te manipuleren, democratieën te destabiliseren.
Ja, absoluut. En daarom is het dus nu het moment om na te denken hoe we mensen bewust gaan maken dat deze mensen er zijn, virtuele mensen er zijn. En ook kritisch laten nadenken van wat zijn de intenties hierachter. Dus dat vraagt eigenlijk ook om mediawijsheid, hè, dat mensen bewust zijn van wat er gebeurt in de media en welke technieken er worden ingezet. En wat voor motieven daarachter schuilen om je te beïnvloeden bijvoorbeeld.
Ja, want regelgeving zal dit niet stoppen.
Nee, en regelgeving is ook relatief langzaam. Hè. Vaak nadat een lange poos nadat er iets is geïntroduceerd, ontstaat pas wetgeving. Dus ik denk dat het heel goed is voor makers zelf om hier al bewust over na te denken. En dat is ook iets wat we in een minor meegeven aan studenten, om vanuit dit ethische perspectief hiernaar te kijken.
Hoe ziet onze wereld eruit als we op grote schaal omgaan met virtuele mensen?
Ja, dan gaan we meer samenwerken met personages die niet echt zijn. En dat kan voordelen hebben en dat kan nadelen hebben. We zien het nu al, hè, met ChatGPT. Dat mens en machine met elkaar samenwerken. En dat gaan we dus op grotere schaal zien in de toekomst.
Wanneer vind je dat je ze wel kan inzetten en wanneer niet?
Bijvoorbeeld als echte mensen niet voorhanden zijn, maar toch wel hulp nodig hebben bijvoorbeeld. Ik noemde net het geval dat je op de wachtlijst staat voor de zorg. Maar dan ondertussen wel een programma kan volgen met een virtueel mens. Om duidelijk te krijgen wat je hulpvraag bijvoorbeeld is. Of om ademhalingsoefeningen te doen als je last hebt van paniekaanvallen. Dus dat zijn mooie voorbeelden van virtuele mensen. En een ander mooi voorbeeld is dat je ook replica's ziet van echte mensen die wel bestaan. Maar dan is er een virtueel personage van gemaakt. En die kunnen bijvoorbeeld mooie verhalen vertellen die ons laten nadenken. Bijvoorbeeld overleden personen uit de geschiedenis. Die dan bijvoorbeeld vertellen hoe het was in die tijd om te leven en wat toen speelde. Dus ook voor educatieve doeleinden kan het heel erg waardevol zijn. Wat betreft de inzet van virtuele mensen in bedrijfsleven, nou, dan is het echt belangrijk dat mensen betrokken zijn bij de ontwikkeling van die technologie. En dat je ook gaat nadenken, niet alleen maar over de vraag, hoe kun je een virtuele mens zo menselijk mogelijk maken, maar ook, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen die interacteren met die virtuele mensen niet aangetast worden in hun menselijkheid. Dus dat ze bijvoorbeeld altijd de keuze hebben om te spreken met een echt mens, als ze niet vinden wat ze zoeken of als ze niet geholpen zijn door zo'n virtueel mens.
Tot zover De Nieuwe Wereld. We zijn er weer volgende week maandag om 3:30 of wanneer je wil in je podcast-app.
See you later.
Oh.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.